Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed, daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Zien we met Biden nu een maand in het Witte Huis al verbetering in de relatie met de Amerikanen? Dat hoor je in deze aflevering. Ik ben Annette van Soest en bij mij hier in Café Nieuwspoort twee hele mooie gasten. Han-Dirk Hekking, algemeen verslaggever Europa voor het Financiële Dagblad en maker van de nieuwsbrief Europa Mania. Han-Dirk, jij gaat af en toe een bardienst meedraaien. Nu Mathieu vanwege zijn gezondheid af en toe verstek moet laten gaan. Daar zijn we heel erg blij mee.
Ik ook.
Goed dat je er bent. En onze tweede cafégast is Bernard Hammelburg, buitenland commentator bij BNR Nieuwsradio, waar hij onder andere ook de Amerika-podcast maakt. Bernard is ook oud-correspondent in de Verenigde Staten, waar hij nog de helft van het jaar woont. Fijn dat je er bent, Bernard.
Fijn om dat te zijn.
En je bent ook een beetje de matchmaker van Café Europa, want onze producer Freek heeft Mathieu leren kennen via jou, dankzij jouw programma De Wereld.
Ja, maar hij had hem zelf gevonden, of ontdekt, moet ik erbij zeggen. Dus dat is waar. Dat zeg ik dan maar meteen. Over Freek, die heel lang bij BNR heeft gewerkt en ook voor BNR De Wereld de gasten boekte en de programma's samenstelde. Die heeft heel veel talent ontdekt. Dat was zijn verdienste. En Mathieu was daar één van. Dus echt een vondst, want ik ken eigenlijk weinig mensen die zo goed en zo bewogen, is het beste woord, kunnen praten over Europa en alles wat daarmee samenhangt.
Oké, okay, nou ja, jullie hebben dus eigenlijk gedrieën aan de wieg gestaan van Café Europa. Dankjewel. Ja. En je zit nu bij ons aan tafel. We hebben een hoop te bespreken. We gaan kijken op welk terrein Europa en Amerika meer gaan optrekken de komende jaren en of we daar nu al iets van zien. Op welke gebieden alles min of meer hetzelfde blijft, zoals het was onder Trump. We gaan meer specifiek in het China-beleid duiken, de handelsrelatie, het klimaatbeleid en tot slot Rusland en de NAVO. En verder bellen we natuurlijk weer met onze speciale Duitsland verkiezingswatcher Dirk Marseille. Een hoop te bespreken dus, maar we beginnen in de Verenigde Staten bij de Amerikaanse president Joe Biden, die nu een maand in het zadel zit. De toon onder Biden, die is toch heel anders dan die van zijn voorganger, kunnen we al zeggen. In zijn speech op het State Department had Biden het over het herstellen van allianties.
America is back. Diplomacy is back. We're going to rebuild our alliances. We're going to re-engage the world and take on the enormous challenge we face, dealing with the pandemic, dealing with global warming, and again, standing up for democracy and human rights around the world.
Bernard, dat klinkt toch anders, heel anders dan alleen maar America First.
Ja, en om meer dan één reden. In de eerste plaats vanwege de toon, dat zeg je heel terecht. En toon is in de politiek en zeker in de geopolitiek heel belangrijk. Dat is vaak minstens zo belangrijk als de inhoud. Maar bovendien, hij was voor deze toespraak naar het State Department gegaan. In plaats van vanuit het Witte Huis, wat ook had gekund. Dus dat was een eerbetoon aan zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken. Maar ook aan, dat benoemde hij ook, het corps diplomatiek dat tijdens de vorige regeringsperiode eigenlijk een beetje aan de kant is geschoffeld. En dat zijn ik geloof dat er wel iets van 70.000 mensen werken voor dat State Department. Dus het was ook bedoeld om die mensen op te poetsen en te laten zien dat ze echt een belangrijke functie hebben. Niet alleen voor de Verenigde Staten, maar voor de wereld. Maar, zei hij er meteen bij, en dat vond ik eigenlijk de crux van het verhaal, buitenlandbeleid is altijd ten dienste van het binnenland. En daarmee gaf hij heel duidelijk weer hoe hij denkt.
Wat zegt dat?
Nou, het betekent, we willen natuurlijk na die toch nare periode van Trump, in elk geval in dit opzicht een nare periode, de toon veranderen. We willen geen ruzie met de bondgenoten. We gaan niet zitten kibbelen over of artikel 5 van het NAVO-handvest nou wel of niet toepasbaar is. Want daar krijgt men mij geen discussie over. Dus de bondgenoten kunnen wat dat betreft gerust zijn. Maar ook hij vindt, maar daar komen we ongetwijfeld later nog over te spreken, dat America First idee, dat ondersteunt hij eigenlijk ook. Dus die buitenlandpolitiek staat wat hem betreft geheel in dienst van het belang van de Amerikanen. En ja, Amerika heeft traditioneel een beetje een taak als supermacht om een beetje toe te zien hoe het hier en daar in de wereld gaat. Maar wat hem betreft ligt daar niet de nadruk op.
Han Dirk, wordt er ook op een andere toon gesproken over de Verenigde Staten in Europa, in de Europese hoofdsteden?
Nou, er wordt nog niet heel erg veel over gesproken eigenlijk. Ik denk wel dat je ziet dat er heel veel hoop is dat de Amerikanen eigenlijk weer de partner zullen zijn die ze de afgelopen jaren niet geweest zijn onder Trump. Tegelijkertijd moet je denk ik ook niet onder het tapijt vegen dat er wel heel veel kapot is gegaan de afgelopen 4 jaar. En dat er heel veel toch gewoon politiek wantrouwen is over de koers die de Verenigde Staten gaan varen, of zij eigenlijk zijn ingeslagen en daarna de komende jaren ook zullen gaan varen. Dus Biden moet eigenlijk ook als een soort, ja, misschien reparateur van die relatie op gaan treden. Dat staat later natuurlijk onverlet. Dat je ook moet realiseren dat je kunt wel een partner zijn, maar dan kunnen je belangen nog steeds gewoon verschillend zijn. En dat, daar is iedereen, denk ik, in Europa zich ook wel van bewust.
Mm-hmm. Bernard, we hebben het eerder in het café ook wel eens gehad over dat Trump niet zoveel met Europa had. Dat dat niet zo heel veel verschilde met Obama. Dat daar ook een misverstand in zit. Dat Obama dan voorheen wel zo'n enorme band met Europa had. Viel allemaal ook wel mee, hè?
Ja, volgens mij was Obama had helemaal niks met Europa. Dat gold eigenlijk ook voor Bush trouwens, dienstvoorganger. Die had alleen wat met het Verenigd Koninkrijk. En verder vond hij het ook allemaal maar niks. En we vergeten ook dat in de periode Bush er al een spontane handelsoorlog is uitgebroken tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. Helemaal niet van bovenaf ingegeven. Ik weet nog dat ik toen in Amerika plots geen French fries meer kon kopen, maar alleen nog Freedom fries.
Oh ja.
Dus dat liep, en dat kwam spontaan uit de bevolking. Dus die relatie was in die tijd helemaal niet goed. Dat ging over de oorlog in Irak. Maar het waren geen vrienden hoor, op dat moment. Het gemopper over het Europese gedrag ten opzichte van de NAVO, dat dateert al van Reagan. Ik kan me niet één president herinneren die niet heeft gehamerd op Europa dat beter zich van zijn taken moet kwijten. En ik kijk altijd bij nieuwe presidenten of aantredende presidenten, waar gaan ze nou voor het eerst naartoe als ze op reis gaan? Hè? En ik vond een heel tekenend moment Obama bij zijn herverkiezing. Toen was de eerste bestemming die hij koos was Myanmar. En dat was heel veel betekenen. Dat was in een periode dat Myanmar nog veelbelovende tekenen had. Het gaat even niet over de situatie nu. Maar zijn boodschap was: ik, Barack Obama, concentreer mij niet op Europa en ook niet op Afrika, maar op Azië.
Dus jij bent heel benieuwd wat het eerste buitenlandtripje van Biden
daar wordt. Moeten wij allemaal op gaan zitten letten. Ja, waar gaat hij heen? Waar bestelt hij een ticket voor?
Han-Dirk, Biden was jarenlang voorzitter van de buitenlandcommissie in de Senaat. Ook ervaring als vicepresident met internationale zaken. Betekent dat hij automatisch ook meer interesse heeft in ons?
Hij heeft misschien wel meer interesse in, of eigenlijk misschien meer kennis van wat er hier in Europa speelt. En dat hij daar misschien ook gewoon ook vanwege bijvoorbeeld zijn Ierse roots wat meer gewoon naar kijkt, naar Europa. Maar ik denk dat Bernard volledig gelijk heeft. Ik denk dat de afgelopen decennia eigenlijk Amerikaanse presidenten eigenlijk steeds meer gewoon hun vizier ze maar op hebben gericht op wat er in Azië gebeurt. Dat is hun focus. Obama was inderdaad, denk ik, een heel goed voorbeeld van. Maar het was daarvoor inderdaad speelde dat ook al. Biden kent misschien maar bepaalde dossiers in Europa wel redelijk goed. Bijvoorbeeld Brexit is denk ik iets waar hij natuurlijk scherp naar gekeken heeft. Ook met zijn uitlating over wat het zou betekenen als het Goede Vrijdagakkoord in gevaar zou komen door de Noord-Ierse grens. De Brexit-afspraken tussen het VK en de EU. Maar ik moet misschien gewoon die Franse politicologe Dominique Moisy aanhalen, die een tijdje geleden gewoon zei van ja, Kijk, bij Trump had je gewoon een soort kwaadwillende desinteresse van de Verenigde Staten in Europa. En bij Biden zal het misschien een welwillende desinteresse zijn in Europa. En ik denk dat, kijk, het grootste buitenlands politieke probleem, of geopolitieke probleem dat de Verenigde Staten nu zien, denk ik, maar misschien dat Bernard moet corrigeren als ik onzin spreek, is gewoon China. En dat is hem nu, denk ik, gewoon, als je het hebt over buitenlandse politiek, het belangrijkste voor de Verenigde Staten.
Ja, China. Bernard, hoe kijken de Amerikanen nu naar China onder Biden?
Precies hetzelfde als onder Trump. En ook onder Obama, want de, ik zal maar zeggen, strategie tegenover China is door diezelfde Biden ontwikkeld in de tijd dat hij vicepresident was. Dus wat je hebt zien gebeuren de laatste jaren, en dan komen we weer terug op toon, hè? Trump is een straatvechter. Dus die gebruikt ook de taal van een straatvechter. Maar de inhoud van zijn boodschap, die had een paar elementen. Jullie sjoemelen voortdurend met de koers, zodat je goedkoop kan exporteren. Het handelstekort is buiten alle proporties voor ons. Dat gaan we niet meer accepteren. Je moet stoppen met net doen alsof jullie een derde wereldland zijn. Want volgens de WHO-principes zijn ze dat. En dat zijn jullie helemaal niet meer. En als je niet doet wat ik wil, dan komen er sancties. En eerlijk gezegd is Biden helemaal van diezelfde lijn. Dus ik denk ook niet dat er veel gaat veranderen.
Dus Biden heeft eigenlijk de bal klaargelegd. Trump heeft hem ingeschoten.
En ik denk dat Biden, ik denk het grote verschil, daar kom ik weer op het thema van Han Dirk van zojuist, welwillendheid. Ik denk dat hij, wat Europa betreft, ook zich meer toewendt naar Europa om te zeggen, jongens, jullie vinden dat eigenlijk ook allemaal, kunnen we niet samen optrekken. Ja. Ik denk dat dat zijn insteek wordt.
Waar kunnen we dan aan denken, Han Dirk, als Europa en Amerika samen gaan optrekken in dat China-beleid?
Ja, er zijn een paar aspecten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het China-beleid van zowel de EU als van de VS, dat het eigenlijk bijna identiek is. Er zijn identieke pijnpunten. Daar gaat het over de invloed van de Chinese staatsbedrijven, oneerlijke concurrentie, het pikken van andermans intellectuele eigendomsrechten, het verplichten aan westerse bedrijven, ik noem westerse niet alleen Amerikaanse of Europese, maar gewoon westerse bedrijven, dat ze hun technologie afgeven aan Chinese bedrijven als ze zaken willen doen in China, als ze daar fabrieken willen hebben enzovoort. En daar zijn eigenlijk de belangen liggen bijna één op één. Ik denk wel dat het zo is dat, kijk, wat de Europeanen hebben geleerd van 4 jaar Trump, is dat ze wisten dat Chinezen een grote geopolitieke concurrent zijn, zowel economisch als ook gewoon politiek. Dat zie je ook trouwens hoe de Chinezen opereren op de Balkan. Daar proberen ze natuurlijk allerlei allianties te sluiten. Dus ze proberen eigenlijk invloed meer te krijgen in Europa. Geërgerd kijken mensen daarnaar van hoe dat daar gaat. Ja, je moet ook gewoon constateren dat via Trump de Europeanen ook heeft geleerd dat er niet alleen een Chinese concurrent is, maar dat er misschien een hoop is dat Biden meer die partner is zoals we die vroeger kenden in de Verenigde Staten. Maar het is niet voor niks dat Europa natuurlijk ook praat over strategische autonomie. En dat is ook een belangrijk politiek thema nu geworden. En dat is ook natuurlijk een beetje ingegeven. Bernard had het al over animositeit in het verleden tussen Frankrijk en de VS. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon echt een continentaal idee, strategische autonomie. En het aardige
dat ervan, we het ook moeten kunnen rooien zonder de hulp van de Verenigde Staten.
Ja, precies. En wat er natuurlijk ook bij meespeelt is natuurlijk gewoon, we hebben de Brexit gehad. Het Verenigd Koninkrijk is geen onderdeel meer van de EU. Dus wij worden ook gedwongen om na te denken over hoe we ons nu gaan opstellen ten opzichte van de Verenigde Staten. Vroeger was het zo dat, gezien een bijzondere relatie met het VK. Het VK was gewoon eigenlijk een hele goede brug in het samenbrengen van de belangen tussen het Europese continent en de Verenigde Staten. Ja, zij zijn weg, zij moeten hun eigen weg zoeken, maar dat betekent ook dat het denken over onze internationale relaties in Europa toch ook potentieel kan veranderen.
Als je meer wil samenwerken in dat China-beleid, helpt het dan als EU zijnde dat je dan eind december, vlak voor de inauguratie van Biden, dat je dan een investeringsakkoord met China sluit?
Ik vind van wel.
Want daar is veel kritiek op gekomen.
Er is veel kritiek op. De Amerikanen zijn boos en die hebben ook gewoon met zoveel woorden gezegd, jongens, kunnen jullie even wachten tot de benoeming achter de rug is, dan kunnen we dat lekker samen doen.
En ook demissionair minister Kaag heeft dat
precies,
gezegd.
Precies. Maar ik vind dat Europa er verstandig aan heeft gedaan, juist om te laten zien dat Europa Europa is en niet een appendix van de Verenigde Staten. Wat toch vaak een beetje nog altijd, zeker in de generatie die is opgegroeid na de Tweede Wereldoorlog en daarna, dus die twee generaties hebben dat gevoel altijd heel sterk gehad. Daar moeten we een beetje vanaf. Los nog van politieke of economische redenen. Het is gewoon gezonder om onafhankelijk te zijn. Ik had in BNR de Wereld Hand en Broek als gast vorige week. En die zei dat ook, gelukkig tot mijn geruststelling. Want ik dacht, ben ik nou gek dat ik vind dat Europa gelijk had. Maar hij zei precies hetzelfde. Heel goed dat we dat doen, terwijl dat toch echt een Atlantische denker is.
Kijk, ik denk dat je moet het volgens mij zo zien. De Amerikanen hebben onder Trump een phase one akkoord gesloten met de Chinezen. Waarin ze gewoon afspraken hebben vastgelegd over handel. Een van die dingen is vervolgens volledig niet uitgekomen. Trump heeft natuurlijk voorgespiegeld dat de Chinezen veel meer Amerikaanse producten zouden kopen. Is niet gebeurd, althans niet in de mate zoals hij dat had gehoopt. Als Europa dan eind van het jaar ook een akkoord sluit met de Chinezen. Ja, ik bedoel, vind het al een beetje eerlijk gezegd gezeur als ze in Amerika zeggen van ja, dat hadden we niet moeten doen. Wacht, had nou gewacht op Biden er was. Kom op, ze hebben zelf ook unilateraal hebben ze stappen gezet daarin.
En dit ondergraaft zeker niet die gezamenlijke aanpak?
Nee hoor, kijk, wat er gebeurd is in dat investeringsakkoord is gewoon dat er worden gewoon eigenlijk, je moet ook gewoon de importantie en de rijkwijde daarvan ook niet overschatten. Want het moet allemaal nog blijken dat de Chinezen gaan uitvoeren wat ze hebben beloofd. Dat is één. Twee is, er zijn heel veel dingen totaal nog onbekend. Er moeten annexen nog gepubliceerd worden over dat verdrag. Ja, ten derde is het gewoon ook zo van dat de Chinezen hebben heel veel van de concessies die ze hebben gedaan nu in een breder akkoord met de EU, hebben ze in bilaterale akkoorden eigenlijk ook al gedaan. Wat dit akkoord doet, dat EU, zeg maar, ontwerpakkoord is het overigens natuurlijk, moet nog geratificeerd worden. Maar wat dit akkoord doet, is uiteindelijk gewoon heel veel van die bilaterale concessies die onzeker zijn. Want bilateraal kun je makkelijker eigenlijk ruzie maken dan met een groter blok zoals de EU is. Dat heeft de EU gewoon in dit akkoord vastgelegd. En er zitten nog wat extra elementen in die niet in dat phase one akkoord met de Amerikanen zitten. Maar de bottom line is uiteindelijk gewoon van ja, het is een stapje, zeg maar, in het proberen om China wat scherper zich te laten houden aan de afspraken die bij de WTO-toetreding met China op tafel kwamen te liggen voor Peking. En ik denk ook gewoon dat er de komende tijd gewoon zeker uitgebreid en intensief onderhandeld zal worden, ook met tussen de Verenigde Staten en Europa, over hoe ze nou verder China moeten gaan proberen te dwingen zich beter aan eerlijke concurrentieregels bijvoorbeeld te houden. Sommige mensen hebben het over to contain China. Daar gaat het uiteindelijk ook om. Het gaat niet alleen trouwens over economie, maar ook over politiek natuurlijk.
Maar ik wil even bij die handel blijven. En dan met name ook de handelsrelatie tussen Europa en Amerika. Gaat die wezenlijk veranderen, Bernard?
Nee, dat denk ik niet. Omdat Biden die grijpt terug op een al heel oud thema dat eigenlijk tussen de twee wereldoorlogen is ontstaan. Namelijk Buy American. En daar heeft hij ook al plannen voor gelanceerd. Dat raakt heel erg aan de emotie van de Amerikaan. Het sluit naadloos aan eigenlijk op de politiek van zijn voorganger. Alleen die noemde het dan America First, maar het is eigenlijk hetzelfde.
Hij heeft ook als een van de eerste dingen heeft hij die Buy American wetgeving versterkt.
Ja, en wat betekent dat nu praktisch, om het maar even in gewone taal te zeggen? Dat je niet zo hard meer hoeft te grijpen naar het sanctiemiddel. Dus Trump was een transactionele president. Die zag alles in deals en sancties, straffen en over de bol aaien enzovoort. En ik denk dat Biden denkt, dat hoef ik niet als ik de Amerikaanse, laten we zeggen, vliegtuigindustrie dwing om in de eerste plaats Amerikaans aluminium te gebruiken. En ik leg dat wettelijk vast. Dan heb ik helemaal geen sancties tegen Europa of China nodig. Want als ze aan die wet voldoen, is dat impliciet erin. Dus het klinkt ook aardiger. Maar het resultaat is precies hetzelfde.
Ja, maar die wet die stamt uit de jaren 30 van
zeker
de vorige eeuw. Toen was het crisis. Het is nu ja ook crisis, maar wel op een hele andere manier.
Ja, maar net als Europa nadenkt over zijn positie in de wereld, is dat in Amerika ook het geval. Er zijn verschillende dingen gebeurd. Wat China betreft, één heel belangrijk element was dat China dictatorialer is geworden. Het levenslange presidentschap van Xi, dat was er nog niet. Toen Biden destijds die China-strategie ontwierp. Dat betekent dat je anders en misschien ook wel harder en duidelijker moet opstellen. Dat geldt trouwens ook voor Europa. Maar het is een verandering die we niet moeten onderschatten. En de Amerikanen, maar dat begon eigenlijk ook al onder Obama, die willen af van het idee dat ze zich overal mee moeten bemoeien, dat ze de politieagent van de wereld moeten zijn, dat ze oorlogen moeten voeren. In dat hele pakket past ook iets van wat meer, ja, wij kunnen het, als je het negatief benoemt, zeggen wat meer isolationisme.
Ook protectionisme dat is niet, ook.
Protectionisme en isolationisme. En dat maakt naar mijn idee ook een beetje het idee, een einde aan het idee van totale vrije handel. Ik denk dat dat concept, eerlijk gezegd, een beetje aan het verdwijnen is.
En het is een tendens die ook zichtbaar is in Europa, want commissaris van Handel Valdis Dombrovskis, die verwees een reactie op die uitbreiding van die Buy American Act naar een plan waaraan de EU nu werkt om oneerlijke concurrentie door buitenlandse spelers op de Europese markt aan te pakken. Dus ja. Het is hier natuurlijk ook zichtbaar.
Maar ik denk dat Dombrovskis maar in zekere zin niet zozeer op de Verenigde Staten doelt, maar op China in dit verband. Simpelweg omdat de Amerikanen maken nog wel vliegtuigen en ze maken ook mooie computers, sommige dan. Die worden dan grotendeels overigens in China gemaakt, maar dat is een detail. Dombrovskis heeft het denk ik gewoon vooral inderdaad over Aziatische producenten. Maar wat er denk ik op tafel gewoon in feite ligt is, en dat is denk ik waar ik zelf nu heel nieuwsgierig naar ben, is eigenlijk hoe het gaat lopen met de Wereldhandelsorganisatie. Want daar hebben we natuurlijk gewoon de afgelopen jaar gezien, die is eigenlijk op sterven na dood, zou je kunnen zeggen. De Amerikanen, Trump, onder Trump hebben ze uiteindelijk, trouwens al begonnen over onder Obama, hè, laten we wel wezen, maar dat ze zomaar de aanstelling van nieuwe rechters bij het geschillenmechanisme van de WTO hebben geblokkeerd. De Europese Commissie komt, als het goed is, binnenkort met ook voorstellen om een beetje uit de impasse te komen rond de Wereldhandelsorganisatie. En die geven daarin de Amerikanen ook deels al gelijk. Hè. Die zeggen, ja, die Amerikaanse bezwaren over hoe dat loopt met die Wereldhandelsorganisatie, die zijn gewoon terecht. En dan wordt het van belang of Biden bereid is om de Amerikaanse kritiek op die organisatie, die dus deels wordt gedeeld door de Europeanen, om die ook om te zetten in een soort poging om daar gewoon een soort compromis over te bereiken, zodat we toch weer een vorm van multilateraal overleg op dat vlak gewoon weer terug kunnen krijgen.
Toekomst van de WTO, Bernard.
Wel in woord, niet in daad, denk ik, als ik Han Dirk dit zo hoort zeggen. Het is de stijl van Biden. Het is een diplomaat en het is denk ik ook wel een aardige man. Hij houdt niet zo van ruzie, dus hij zal zijn uiterste best doen om te zeggen, jongens, zo'n groot internationaal instituut, aan mij zal het niet liggen. Dus waar kan ik mijn contributie over maken en wie zijn ook weer de collega's? Maar echt beleidsmatige veranderingen verwacht ik helemaal niet van Biden op dit punt.
Het is een aardige man, denk je. Ja. Gaat hij ook de importheffingen die Trump heeft ingesteld op bijvoorbeeld Europees aluminium, op Franse kazen, gaat hij die van tafel halen? Wat denken jullie?
Ik denk dus dat het niet nodig is vanwege die Buy American wetgeving.
Maar dan blijven ze dus in stand.
Ja, maar je weet bijvoorbeeld, het product Gouda is niet beschermd.
Gouda.
Dus je hebt in Amerika, kun je overal Gouda cheese kopen. En dat is een heel simpel voorbeeld. Als je de nadruk oplegt dat dat voorrang moet hebben, dan kun je dat in met fiscale middelen of anderszins subsidies aan boeren, noem het allemaal maar op, kun je het zo maken dat mensen ook sneller de neiging hebben om bij zo'n delicatessenzaak gewoon Amerikaanse Gouda te kopen uit Wisconsin en niet meer uit Nederland. Daar hoef je verder helemaal geen sanctie of wat dan ook voor te doen. Gaat vanzelf als je die wet toepast. En dat is, vind ik ook, dat ligt meer in de lijn van hoe Biden denkt. Hij stelt je liever voor een fait accompli op zo'n manier dan dat hij je wil straffen.
Ja, het is
iets.
Stimuleren eigenlijk, is in plaats van straffen. Ja. Ja, ja.
En nogmaals, het heeft een enorm draagvlak onder de Amerikaanse bevolking. Er zijn een paar dingen in Amerika die altijd draagvlak hebben. En dit is er één van. Of je republikein bent of democraat, maakt niks uit. Buy American, dat vinden Amerikanen, vooral in het midden, in het middenwesten. Je ziet dus aan de grensstaten. Ik woon in New York. Nou, daar zie je Japanse auto's en Zweedse auto's en noem het allemaal op. En in Los Angeles ook. In de rest van Amerika niks. De meest verkochte auto ter wereld is de Ford 150. Dat is een pick-up truck. En dat vertelt ook wel een beetje het verhaal. Als je dat echt stimuleert, dan komt die laatste BMW of Volvo niet meer zo snel binnen. Nee. Dat is het beleid.
Duidelijk. Laten we het gauw hebben over een onderwerp waar ze in Brussel wat opgewekter van worden en waarin de houding van de Verenigde Staten ook echt aan het veranderen is.
President Biden vowed today to put the climate crisis at the center of US foreign policy.
En dat is het klimaat.
In my view, we've already waited too long to deal with this climate crisis. We can't wait any longer.
Met Biden treedt de VS weer toe tot het Parijsakkoord. Han Dirk, wat betekent het voor Europa dat men op dit gebied weer samen kan optrekken?
Ik moet je echt teleurstellen. Ik denk dat het symbolisch misschien voor Europa belangrijk is dat het signaal komt. Maar tegelijkertijd is het niet zo dat in Europa gewoon dat wij op basis gewoon van een welwillend geluid uit het Witte Huis nu ons beleid gaan aanpassen. Europa heeft gewoon zijn eigen beleid vastgesteld. Grappig is dat Xi Jinping natuurlijk gewoon ook nu een heel ambitieus klimaatbeleid heeft. Dus je zou kunnen zeggen, ja, weet je, die Amerikanen, het is fijn dat ze weer meedoen en meepraten. En dat draagvlak mondiaal gezien om ambitieus klimaatbeleid te voeren wordt daardoor groter. Maar goed, de grote roerganger in Peking, zeg maar, wil ook klimaatneutraal zijn in 2060, als ik het goed zeg. Dat betekent dat de Chinezen zelf ook gewoon met hun eigen invloed en macht in die regio gaan proberen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en milieuvriendelijker te opereren. Of het allemaal gaat gebeuren, weet ik natuurlijk ook niet. Maar het is een beetje in plaats van dat de lucht donker is boven Washington op dit vlak, is die nu misschien blauw en schijnt het zonnetje en zo. Maar ja, wij hebben gewoon ook onze eigen beleid en prioriteit om uit te rollen. En
het gevolg van Trump natuurlijk, die zich heeft teruggetrokken uit dat klimaatakkoord en daardoor ook Europa zich genoodzaakt zag om ook hier zich strategisch autonoom te gedragen.
Ja, maar tegelijkertijd is het ook zo. Maar goed, ik wil niet Bernard's gras voor de voeten wegmaaien. Maar
Amerikaans, maak je geen zorgen.
Nou ja, Amerikaans klimaatbeleid is natuurlijk, zou je dat in Europa regionaal beleid noemen. En dan gaat het niet zozeer dat ze het Washington gaan ze erover. Maar zijn het staten die heel ambitieuze doelen hebben en ambitieus beleid doorvoeren. En wij hebben dat Europa breed. Wij maken afspraken over inderdaad het terugdringen van de uitstoot van CO2 door auto's. In de Verenigde Staten doen ze dat op statenniveau.
Ja. Klopt dat, Bernard? Volledig, heeft Biden iets te zeggen over? Hij heeft toch al een aantal executive orders getekend op klimaatbeleid.
De Amerikaanse president gaat eigenlijk niet over het klimaat in Amerika zelf. Daar gaan de staten over. Dus Trump riep op bijvoorbeeld, ik ga de mijnen heropenen. Nou, daar heeft hij niets over te vertellen. Want dan moet dat is de gouverneur van Wyoming of West Virginia of noem maar op. De staten waar je die dingen vindt, Kentucky. Maar in de eerste plaats, de symboliek is niet onbelangrijk, vind ik. Het zeggen, ik wil samenwerken met de wereld. En hij gelooft ook echt in de goede doelstellingen. Dat is echt, dat moet je Biden nageven. Maar nu de praktijk. Hè. Eind van de jaren 60 was de eerste plek in de wereld waar loodvrije benzine en dus de katalysator werd bedacht, Californië. En toen riep de hele wereld, Amerika, maar ook de rest van de wereld, moet je dat stelletje gekken in hun geitenwolle sokken nou toch eens zien. En 5 jaar later was het wet in heel Amerika. Dat was nog in de periode van Jimmy Carter. Is die loodvrije benzine al ingevoerd? Was de eerste plek in de wereld hè, waar dat gebeurde. Als je ziet de ontwikkelingen eigenlijk in heel Amerika. Ik woon in New York. Zolang ik mij kan herinneren, zijn de bussen in New York hybride. Daar heeft helemaal geen president om gevraagd hoor. Dat bepalen de New Yorkers gewoon zelf. De bussen in Los Angeles rijden al, God mag weten hoe lang, op ethanol en niet op benzine. Al lang voordat de Parijse onderhandelingen zelfs begonnen. Dus ze zijn vindingrijk. En ik moet denken aan gouverneur Brown, die was van Californië. Dat was in de tijd dat Trump werd gekozen. Californië is een olieland. En Brown kwam toen met een geweldig rekensommetje. Die zei, luister, in heel Amerika heb je 70.000 mijnwerkers. Alleen al in de staat Californië had hij, ik geloof, iets van honderdduizenden mensen werkzaam in alternatieve energie. En hij zegt, het mooie daarvan is het palet. Want dat varieert van de allersimpelste ongeschoolde arbeider tot hoog gekwalificeerde, zeer geleerde mensen. Dus het palet van wat je aan werkgelegenheid biedt is veel groter dan in die klassieke fossiele energie. En bovendien, we verdienen eraan. Ja, daar staat ook het grootste windmolenpark ter wereld. Staat al weet ik hoeveel decennia ten oosten van Los Angeles, midden in de woestijn. Een paar honderd van die dingen. Dus ze hebben ons links en rechts al ingehaald. Dus wat Washington zegt is eigenlijk niet zo belangrijk. Behalve dan de geste. Jongens, ik ben ook in dit punt, op dit punt. Je hebt mijn telefoonnummer en je kunt me erop aanspreken. Dat is het signaal van Biden.
Goed, heren. Tijd om even te bellen met Berlijn.
Superwahljahr 2021.
Es gibt viele Menschen, die vor allem Angela Merkel gut finden, aber ich bin Armin Laschet.
Ich bin Annalena Baerbock.
Markus Söder.
Kann er auch wirklich Kanzler?
Glück auf.
Dirk Marseille, correspondent in Berlijn voor onder andere BNR Nieuwsradio en tot aan de verkiezingen in september in Duitsland. Onze speciale waalbeobachter. Dirk, welkom terug in ons café.
Dankjewel, Annette.
Wat verwacht men in Duitsland van het presidentschap van Biden?
Je merkt wel aan de sfeer rondom de Bundestag, als je praat met de diplomaten, als je praat met de ambtenaren, dat de opluchting wel heel erg groot is. Met Biden heeft Duitsland voor hen gevoel weer iemand met wie ze kunnen praten, kunnen communiceren. Dat lag eigenlijk ten tijde van Trump bijna compleet stil. Duitse diplomaten die konden maar geen goed contact krijgen met de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell. En ook de Duitse ambtenaren in Washington, die kregen eigenlijk steeds nul op request bij het team rondom Trump. Nou ja, dan komt er zo'n kwestie bijvoorbeeld als de aftocht van de Amerikaanse militairen. Trump die wil hen terugtrekken uit Duitsland. Nou ja, in elk geval nu lijkt dat alsof ze toch gaan blijven. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar de keiharde sancties onder Trump richting bedrijven en steden, onder meer rondom de Nord Stream 2. Dat lijkt allemaal nu wat ontspannen te zijn. Er lijkt weer mogelijkheden om te dealen. Je weet, die Nord Stream 2, dat is die gaspijplijn uit Rusland die via het noorden van Duitsland het land binnenkomt. Ontzettend belangrijk voor de energiezekerheid van Duitsland. En die wil daar dus ook aan vasthouden, ondanks protesten van Amerika. Maar goed, onder Biden kan daar in elk geval nu weer over gepraat worden.
Maar ook Biden is tegen. Wat ook gelinkt is aan die pijplijn, omdat hij uit Rusland komt, de veroordeling van de Russische oppositieleider Navalny. Heeft hij van Nord Stream 2 ook een echt verkiezingsthema in Duitsland gemaakt?
Ja, absoluut. Niet in de laatste plaats, omdat we Navalny natuurlijk ook hier allemaal hebben zien binnenkomen in Berlijn. In het Charité ziekenhuis, op een paar honderd meter van de Duitse Bundestag. Merkel en haar partij, de CDU, hebben ook geëist van Rusland, laat Navalny vrij. Merkel is ook persoonlijk bij hem op bezoek gegaan in het ziekenhuis, mocht niet namens de regering. Duitsland is ook niet tegen de sancties tegen Rusland, maar die Nord Stream 2 moet daarmee niet geraakt worden. Dus dat project lijkt wel een beetje boven elke twijfel verheven. Daar mag economisch geen schade geleden worden. En dat mag ook niet uitgeruild worden, bijvoorbeeld tegen dat recht op een eerlijk proces. En de partij in Duitsland die dat wel wil, dat zijn eigenlijk als enige de Groenen. En laat dat nu uitgerekend ook een mogelijke toekomstige coalitiepartner zijn van de CDU, van Merkel, van dan de opvolger van Merkel. En daarmee is dat natuurlijk dan meteen politiek en een verkiezingsthema voor komend september.
Dus als het tot een coalitie komt, we lopen een beetje op de zaken vooruit, maar als het tot een coalitie komt met de Groenen, dan is Nord Stream 2 nog geen uitgemaakte zaak.
Nou, je zou kunnen zeggen, theorie van niet, maar het belang wat CDU en ook vooral de Wirtschaftsflügel, dus de economische groeperingen, de grote bedrijven binnen de CDU, die willen absoluut dat dit doorgaat. En die zullen ook zeggen van Navalny, dat is een Russische binnenlandse aangelegenheid, hij moet worden vrijgelaten, het is schandalig hoe ermee omgegaan wordt, maar niet tegen uitruil van die Nord Stream 2 en ik schat ook niet in een coalitie met de Groenen.
Hoe belangrijk, Dirk, is geopolitiek eigenlijk als verkiezingsthema in Duitsland?
Nou, ik zou wel kunnen zeggen dat het steeds belangrijker geworden is. In de afgelopen 10 jaar dat ik hier zit, waren het toch vooral steeds binnenlandse thema's die tijdens verkiezingen absolute hoofdrol eisten. Maar Duitsland is duidelijk assertiever in de wereld geworden. Dat heeft ook met Trump en de afgelopen periode te maken. Trump die daagde ook echt uit tot stellingname en met de billen bloot gaan. En bijvoorbeeld als je kijkt naar wat Merkel gedaan heeft, die nam toch de leiding bijvoorbeeld in de onderhandelingen rondom het Oekraïne-conflict. Nam de leiding als het ging over de vluchtelingencrisis, het toelaten van de vluchtelingen in Duitsland. Maar denk ook gewoon binnen Europa aan bijvoorbeeld de schuldenkwestie van de zuidelijke Europese landen. Ja, sloot ze toch snel een deal met Frankrijk en liet bijvoorbeeld Nederland, die de Frugal Four aanvoerde, toch in het stof bijten. En daarmee, omdat dit zulke grote gevolgen hebben, de vluchtelingen, de financiën, zijn het ook binnenlandse thema's geworden. En daarmee dus ook een grote rol gaan die spelen tijdens de komende verkiezingen. Meer dan eigenlijk voorheen het geval was.
Duidelijk. Dankjewel, Dirk. Bis zum nächsten Mal. Han Dirk, Nord Stream 2, dus een verkiezingsthema in Duitsland. Hoe belangrijk is die pijplijn voor Joe Biden? Is hij net zo fel tegen als Trump?
Ik denk dat hij daar ook wat pragmatischer misschien in staat. Maar ik denk niet dat je moet onderschatten hoe belangrijk het verzet, Amerikaans verzet tegen die pijplijn eigenlijk is politiek. Omdat een gedeelte van bijvoorbeeld de sancties die de Amerikanen hebben uitgeroepen tegen bedrijven die meewerken aan de aanleg van die pijplijn. Dat is gewoon zowel democratisch als republikeins ingestoken. Dus niet alleen Ted Cruz, de senator uit Texas, maar ook democratische steun is daarvoor gekomen. En dat is een politieke realiteit. Er is dus brede weerzin tegen die pijplijn. Dat heeft deels te maken met geopolitieke overwegingen. Dat er inderdaad politici zijn in de Verenigde Staten die vinden dat je de Russen niet moet helpen met hun economische pijplijndiplomatie, zou je kunnen zeggen. Want het is natuurlijk een geopolitiek project. Dus het gaat niet alleen maar over economie, die pijplijn. Maar een ander verhaal is natuurlijk ook gewoon, want eigenlijk een gedeelte van dit verzet ook te maken heeft met dat Amerikanen gewoon zelf meer hun eigen LNG in Europa willen afzetten. En het Russische gas is dan gewoon een concurrent voor ze. Het interessante aan deze discussie is denk ik uiteindelijk van dat er wordt natuurlijk heel veel gehoopt. Hè. Dat zie je in Duitsland, dat Biden misschien een andere toon aanslaat. Hè. Het feit dat Blinken, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, ooit een boek heeft geschreven over de Siberian Pipeline. Reagan heeft daar destijds in de jaren 80, corrigeer me als ik onzin spreek, maar een soort embargo over uitgesproken. Hè. Dus met andere woorden van Europese bedrijven, Europa mocht eigenlijk geen gebruik maken van ook zelfs dat gas. Dat was een heel duidelijk politiek signaal. Tegelijkertijd schrijft Blinken in zijn boek, ja, uiteindelijk moet je je afvragen bij dit soort beleid, wat prevaleert nu eigenlijk? Is dat ons eigen nationale belang? Of is het ook in ons belang om af en toe onze bondgenoten te plezieren? En bij die Siberian Pipeline is uiteindelijk, heeft Washington voor het tweede gekozen. Niet de confrontatie met de bondgenoten. Uiteindelijk toch maar accepteren. Ja goed, onze bondgenoten willen dat. De vraag is een beetje nu in deze hele discussie of de Duitsers zich dan niet al te rijk rekenen. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook binnen Europa een enorm controversieel project. Waarbij de Polen natuurlijk gewoon, denk ik ook deels terecht zeggen van ja, maar dit is een politieke aangelegenheid. Dit betekent gewoon dat Rusland in dit verband Oekraïne bijvoorbeeld verder kan knevelen door minder gas door Oekraïne te laten lopen. Wij worden gekneveld door de Russen, door dit project. En het Duitse bedrijfsleven wil het allemaal heel erg graag. En het CDU is daar ook heel erg verdeeld over.
Het is om heel veel redenen een heel controversieel project. Maar het is ook een steeds moeilijker te stoppen project. Het is bijna klaar, toch, die pijplijn?
Ja, klopt.
Ja, ja. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat Biden uiteindelijk tegen Duitsland en de Europeanen zal zeggen, jongens, het is van 2-1. Jullie willen na de periode Trump van mij signalen dat we bondgenoten zijn. Ik vind ook dat we dat zijn. We hebben grote problemen met hoe Rusland zich ontwikkelt. En dan moet je ook consequent zijn. Dus dan moet je niet aan de andere kant zeggen, ja, maar wij hebben grote economische belangen, we hebben gas nodig, dus daar geldt het dan weer niet. Je bent bondgenoot of je bent het niet. Ik denk dat hij het over die boeg speelt. Dus dat hij als het ware een soort van moreel appel en helemaal geen dreigement laat horen. Maar zegt, wat wil je nou van ons? Hè? Zijn wij nou, hè? De bondgenoten, ik laat die troepen in Duitsland. Ik doe van alles nog wat. Ik erken de rol van Duitsland die het traditioneel had, hè, sinds Willy Brandt met die oostpolitiek. Ze zitten een beetje tussen ons en de Russen in. En die rol die mogen ze best blijven vervullen. Maar die moet je dan wel vervullen op een manier die past in ons beleid. Dus zeg maar wat jullie willen. Ik denk dat hij het zo speelt.
En wat is dan het antwoord, denk jij, Han-Dirk?
Ja, de vraag is op een gegeven moment van, hé, er is misschien een Europees antwoord en er is een Duits antwoord. En de Duitse politiek zelf is al eigenlijk extreem verdeeld over deze hele kwestie. Je ziet het ook, hè, van dat de Duitse president Steinmeier, die heeft dan kort geleden, heeft hij eigenlijk een soort publiekelijk oproep gedaan van laten we het nu gewoon afmaken, die pijplijn. Ook omdat we een soort schuld nog hebben richting Rusland en wat we hebben aangericht in de Tweede Wereldoorlog. Dus die haalt zelfs dat er al bij. Daar wordt natuurlijk ontiegelijk veel kritiek op uitgeoefend. Wordt ook, mensen wijzen dan op van ja, weet je, de schade die de Weermacht en Waffen-SS aanrichten in, in de Sovjet-Unie destijds, viel met name in de Oekraïne, zeg maar. Want uiteindelijk hebben de Duitsers natuurlijk, is dat vooral eigenlijk, het grote slagveld geweest, zou je kunnen zeggen. Duitsers zijn ook wel verder gekomen, weet ik. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen er zijn omgekomen in die oorlog, dan zijn met name in de Oekraïne, heeft heel zwaar geleden in die periode. Nou, als Steinmeier daarmee komt, dan zie je eigenlijk al, en Steinmeier is van de SPD, weliswaar president, nu partijloos technisch gesproken, maar SPD'er. Als hij er al mee komt, dan zie je al van dat, ja, hoe gevoelig dit eigenlijk gewoon politiek in Duitsland ligt. En het, als Biden dit signaal geeft en zegt van ja, zijn jullie nou bondgenoten of niet? Ja, in Polen zullen ze opstaan en juichend en gaan applaudisseren enzovoort. Maar in Berlijn is de politieke realiteit gewoon dat de Duitse industrie tegen de CDU zegt van ja, maar wij hebben al geïnvesteerd, wij willen dat gas hebben. Daar moet op een gegeven moment iemand een dappere knoop over
doorhakken.
En Merkel is niet diegene geweest tot op heden die dat gedaan heeft.
Hoewel ze door Navalny wel aan het wankelen is gebracht. Tenminste, uit wat ze zei, begreep ik dat ook zij zei toen voor het eerst, misschien moeten we daar nog eens over nadenken. Hè? Dat had ik er nog nooit eerder horen zeggen.
Ik heb zelf met Merkel altijd een beetje het gevoel van dat als zij inderdaad dat soort geluiden laat horen. Ik heb het idee van dat zij dan vooral eigenlijk gewoon de gebruikelijke Merkel-tijdwin-operatie is dat eigenlijk. Wat er natuurlijk gewoon in feite misgaan met die kwestie Navalny is dat veel gediscussieerd over het rampzalige bezoek van de hoogvertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de EU, Borrell, aan Moskou vorige week. Maar ja, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Borrell was irrelevant. Het gaat erom dat Frankrijk en Duitsland eigenlijk voordat Borrell naar Moskou gingen al eigenlijk een soort dubbel geluid hadden laten horen jegens Rusland en jegens Nord Stream. Dus Merkel bewijst dan lippendienst een beetje aan de zaak Navalny. De suggestie van sancties hangt in de lucht. De sancties gelden natuurlijk al vanwege de annexatie van de Krim. Maar ja, ook daar kun je van zeggen, ja, Europa heeft daar sancties voor ingesteld. Verenigde Staten overigens ook. Maar Europa bijt daar absoluut niet in door. Het is elke keer gezeur om die sancties te verlengen gewoon. Omdat Europa op dit vlak ook gewoon verdeeld is. En die verdeeldheid die begint al in Berlijn.
En als je dan Lavrov heet, dan noem je de EU een onbetrouwbare partner. Heeft hij nog gelijk ook?
Ja. We zijn heel vanzelf aanbeland in Rusland. Ik wil even van jullie weten wat de relationship status is van Biden en Poetin. Want Trump en Poetin hadden toch een beetje een bromance. Is er een beetje liefde tussen Vlad en Joe?
Nee. Nee, helemaal niet. En het eerste telefoongesprek dat ze hebben gehad, daar heeft Biden, voor zover het uit de transcriptie blijkt, heeft Poetin ook echt een beetje de oren gewassen over alle dingen die dwars zitten. Met uitzondering van MH17. Ik zeg dat met nadruk, omdat het zo opmerkelijk is dat de Amerikanen daar eigenlijk nooit een woord over zeggen of over willen zeggen. Ook Biden niet.
En waarom is dat?
Weet ik niet. Omdat het ze niet interesseert, omdat ze het niet belangrijk genoeg vinden, omdat het een Nederlands probleem is en niet een wereldprobleem. Maar goed, het viel me op. Maar voor de rest, alle dingen die voortdurend langskomen, inclusief Navalny, inclusief de bemoeienis met de verkiezingen, cybercrime, noem het allemaal op. Hij heeft het allemaal benoemd. En tegelijkertijd ook typisch Biden gezegd, We sluiten wel die deal, jij en ik, over de verlenging van het startakkoord. Hè, met 5 jaar. Want dat verliep op 5 februari. En het was heel belangrijk, dat is echt een heel belangrijke kwestie, want dat gaat natuurlijk over die grote intercontinentale raketten met waar soms wel 10 atoombommen in één raket zitten. En ze zijn er dus allebei van overtuigd dat, hoewel de volgende fase niet echt is bereikt, ze het niet moeten opgeven en dus 5 jaar uitstel. Daar waren ze heel snel over eens, allebei. Maar dat
is ook wel het enige.
Dat is ook het enige, maar het is wel een vreugdevol bericht, ook voor ons. Ook de NAVO is dolblij. Stoltenberg was enthousiast over daarover. Moet je ook niet vergeten, hoort er allemaal bij. Maar in het pakket, dus het idee dat Amerika sprak met twee tongen. De diplomaten gingen tekeer tegen Rusland en Trump niet. Nou, dat is nu over. Het is duidelijk dat Biden zich aansluit bij de felle kritiek die je eigenlijk overal hoort en ook geen spelletje wil spelen.
En betekent dit ook dat er minder spanning zal zijn binnen de NAVO tussen Amerika en Europese landen?
Ja. En daar heb je het weer. Dit is weer typisch een voorbeeld van toon. Want gelukkig dreigt er geen oorlog. Hè? Die raketten staan niet op scherp. Dus je moet het ook allemaal een beetje binnen die kaders zien. Maar zoals Stoltenberg namens ons allen en de NAVO zeer enthousiast reageerde, denk ik eerlijk gezegd dat dat in alle hoofdsteden een beetje zo is. Want we hebben al zoveel aan ons hoofd. We willen niet dat die NAVO ook wordt afgekloven. Nou, dat doet hij niet. En de houding tegenover Rusland is wat dat betreft echt kristalhelder.
Ja, het is een beetje de rode draad, hè, van deze aflevering. C'est le ton qui fait la musique.
Ja, dat is absoluut een feit.
Is er nog iets waar jullie speciaal op gaan letten de komende 4 jaar als het over de transatlantische relatie gaat? Bernard?
Ja, maar dat zijn praktische dingen. Ik hoop dat er een einde komt aan de verschrikkelijke pesterij die is ontstaan in de periode Trump, eigenlijk tegen alles wat buitenlands is. Het was een xenofobe president, ook tegen de Europeanen. Dingen als visa, dingen als studenten, wetenschappers, de uitwisseling van cultuur. Allemaal dingen waar we de laatste tijd veel te weinig over praten, helaas. Maar de westerse wereld die draait gelukkig op dat soort dingen. Hè. Op kunst, op cultuur, op uitwisseling van ideeën, op wetenschap. Ik denk dat onder Biden allemaal weer tot bloei komt. En dat Amerika wat dat betreft terugtreedt uit die periode van isolationisme. En je ziet, het eerste aanzet is voor mij, vind ik een hele belangrijke, dat Biden de grenzen weer heeft opengesteld voor vluchtelingen. Weliswaar niet zo heel veel, het zijn er geloof ik maar 125.000. Maar het is beter dan niks. En daar kwam het eigenlijk bij Trump op neer. Dat is een signaal. Het feit dat hij die zogenaamde moslimban heeft teruggedraaid. Ja, ja. Het feit dat hij zegt, we gaan nou eindelijk een regeling zoeken voor die illegalen in het land en zo. Dat zijn allemaal tekenen, ook aan ons, van wij gaan weer gewoon normaal doen. En jullie zijn van harte welkom, maar Amerika is weer open. En dat is een belangrijk signaal.
Het is tijd voor de laatste ronde in Café Europa. En dan nestelen we ons altijd aan de leestafel. Bernard, wat raad jij onze luisteraars aan?
2 boeken van Geert Mak. Dat past heel mooi in wat we in deze podcast allemaal hebben besproken. Eentje heet In Europa. Het zijn allebei oude boeken. Een meesterlijk boek, vind ik dat. Wat echt, nou ja, het hele beeld over Europa en de geschiedenis en de totstandkoming laat kantelen. En het andere boek is een boek dat heet Reizen zonder John, ook van Geert Mak. En dat is ook heel onthullend. Daar heeft hij de reis nagereden met een camper die John Steinbeck, beroemde Nobelprijswinnaar, heeft gemaakt in 1960. Dat was het laatste boek wat hij heeft geschreven over Amerika. Die heeft dus een reportage gemaakt van de oostkust naar de westkust via de noordelijke route. En het was eigenlijk een heel somber boek. En Mak heeft die reis nagereisd. En hele leuke dingen ontdekt, namelijk dat er zulke grote afstanden soms waren dat dat helemaal niet met een auto kon. Dat Steinbeck waarschijnlijk de zaak heeft bedondeld en stukken heeft gevlogen. Maar goed, er komen allerlei ontzettend leuke details boven. Maar wat zo knap is, is dat hij echt met de ogen van een socioloog en journalist kijkt naar zijn omgeving en praat met zijn omgeving. Je krijgt een prachtig beeld van Amerika en gewoon van het platteland. En ook dat moet ik zeggen, je wordt er niet opgewekt van. Het is een somber boek, maar ik vind het onthullend. Een van de beste boeken vind ik, misschien van de laatste 10 jaar, die zijn geschreven over Amerika. En er worden er wat geschreven, zeg.
Reizen zonder John. Han-Dirk, wat jij? Leestip.
Ja, ik heb zelf How Democracies Die van Levitsky en Tsiblat.
Ook een optimistisch boek.
Ook een... ja, het is een beetje een boek in het genre van de werken van Timothy Snyder. Hoe kan het dat een democratie afglijdt naar een autoritaire staat? En wat zij goed doen in het boek is eigenlijk twee punten noemen waardoor een democratie gewoon kapot gaat. En een daarvan is gewoon het gebrek aan tolerantie voor de denkbeelden van de oppositie. Dus met andere woorden, totaal afwijzen van samenwerking met die oppositie. Nou, er zijn heel veel landen waar dat eigenlijk heeft gespeeld. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de afgelopen jaren. Maar ook in Polen bijvoorbeeld. Ook in Hongarije. Het andere punt is dat ze een goed voorbeeld geven van dat een democratie eigenlijk gewoon beschermd kan worden doordat politici zichzelf in acht nemen en niet de absolute macht of de macht grijpen die ze zouden kunnen grijpen, omdat er nou eenmaal bijvoorbeeld niets is geregeld. Maar dat ze gewoon zeggen van ja, maar ik realiseer me wat hier de valkuil is voor de democratie. Ik stel me terughoudend op. En dat geldt bijvoorbeeld dan, een voorbeeld dat ze noemen is Washington, de eerste president van de Verenigde Staten. Niemand had gezegd, er was nergens opgeschreven dat een president ook niet een derde termijn zou mogen hebben. Niemand had dat geregeld. En Washington zelf zei van, nee, maar dit gaat niet de goede kant op als ik dit doe, want na mij komen ook heel veel andere mensen.
Ik stop ermee.
Ja, zo is het. Heel goed boek.
En ik heb als boek het nieuwe boek van Caroline de Gruyter. Ligt nog niet in de winkel. Ik mag een proefdruk lezen. En het heet Beter wordt het niet. We gaan het met haar bespreken in de volgende aflevering van Café Europa. En dat is al volgende week. Dus gaat dat lezen als het kan. We zetten alle tips in de show notes. We verspreiden de linkjes ook via ons Twitter-account. @CaféEuropaHC. Volg ons daar dus vooral. En als we in de tussentijd een goed artikel zien, dan delen we het daar ook. Nou, tot slot willen we jullie graag wijzen op onze livestream. Want op 2 maart hebben we een Nederlandse verkiezingsspecial. Hoe denken de Nederlandse partijen over Europa? Stefan Alonso van NRC en Marleen de Rooij van de NOS die schuiven dan aan. Je kunt je gratis inschrijven en ook je vraag alvast stellen via haagscollege.nl. Gaan jullie meekijken?
Ik zou best willen zien. Wat was de datum?
2 maart.
2 maart.
En later ook terug te kijken.
Ja, dus ik wil het graag zien, ja.
Zeker.
Heel veel dank. Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator bij BNR Nieuwsradio. Leuk je een keer bij ons te gast te hebben. En dankjewel Han-Dirk Hekking, algemeen verslaggever Europa voor het Financiële Dagblad, maker van de nieuwsbrief Europa Mania. Jij schuift binnenkort weer aan. Dit was Café Europa, de podcast van het Haags College. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En uiteraard dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende.